Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Beste luisteraars van Radio Maria, in de uitzending van vandaag spreekt professor Herman de Deyn ons over de verhouding tussen geloof, twijfel en zekerheid.
Beste luisteraars van Radio Maria, ik ga het vandaag hebben over een thema dat ik af en toe tegenkom in discussies of in teksten, namelijk het thema van de verhouding tussen geloof, twijfel en zekerheid. Het is een thema dat ik al een paar keren, bijvoorbeeld in Kerk en Leven, ben tegengekomen. En ik merk dat daar zeer verschillende opvattingen over bestaan. Dat is natuurlijk voor een filosoof heel interessant. Men vraagt zich af, ja, hoe kan dat, dat over hetzelfde thema, namelijk geloof en de verhouding daarvan tot twijfel en zekerheid, dat daar tamelijk tegengestelde, bijna contradictorische opvattingen over bestaan. Dat is niet alleen interessant voor een filosoof, dat is eigenlijk interessant voor iedereen, of men nu gelovig is of niet. Hoe is het mogelijk dat over geloven dergelijke tegenstellingen, tegengestelde opvattingen bestaan? En wat moet men daarvan denken? Wel, voor veel van onze tijdgenoten is het christelijk geloof een geheel van nogal vreemde, rare, onwetenschappelijke opvattingen, bijvoorbeeld over een bovennatuurlijke God die miraculeus ingrijpt in de natuur, die water in wijn verandert, Lazarus uit de doden doet opstaan, enzovoort. Terwijl dat alles, zo denkt men, wetenschappelijk gesproken, eigenlijk niet kan bestaan. In het credo bevestigen wij dat we geloven in zaken zoals de verrijzenis, de hellevaart en de hemelvaart van Christus. En opnieuw lijken dat heel vreemde opvattingen voor de meeste mensen van onze tijd. De zekerheid van de gelovige daarover, want de gelovige denkt zeker te zijn daarvan. De zekerheid daarvan lijkt in botsing te komen met wetenschappelijke opvattingen die daartegen lijken in te gaan. In de wetenschap lijkt absolute zekerheid eigenlijk niet te bestaan. Wetenschap is altijd bereid om zekerheden in vraag te stellen, in functie van nieuwe ervaringen, nieuwe informatie, nieuwe experimenten, nieuwe inzichten. In de wetenschap moet men de dan opduikende twijfel niet ontwijken, integendeel. Men moet die koesteren. In de wetenschap is nieuwsgierigheid een goede zaak die de wetenschap doet vooruitgaan. Wie het geloof wil verdedigen tegenwoordig in het kader van een maatschappij waarin wetenschap en de opvatting daarover zo dominant zijn, in een dergelijke maatschappij hebben gelovigen dikwijls de neiging om te zeggen, wel, geloof, christelijk geloof, godsdienstig geloof, is eigenlijk ook geen zekerheid. Ook de gelovige mag zich niet onttrekken aan de twijfel. Integendeel, hij moet de twijfel toelaten. Hij mag nieuwsgierig zijn. Hij mag en moet zijn opvattingen confronteren met bijvoorbeeld wetenschappelijke opvattingen. Geloofstwijfel is dus een goede zaak, is normaal. En daarbij wordt dikwijls gezegd, doorheen die twijfel gaan we het geloof eigenlijk verdiepen. Gaan we daarna des te steviger geloven. Wat ik echter merk is dat wanneer men zo redeneert, wanneer men het geloof bijna ziet als een soort inzichten die, zoals de wetenschap, aan twijfel onderworpen moeten worden, waarbij men nieuwsgierig moet zijn naar andere opvattingen enzovoort. Wel, wat ik reëel merk, is dat dat dikwijls leidt tot geloofsafval. Men geraakt er niet meer uit. De twijfel wordt zo sterk dat men in het beste geval agnostisch wordt in plaats van gelovig. In elk geval, dat is het, dat lijkt bij de meeste mensen zo te zijn. Het vreemde is nu dat traditioneel er een heel andere opvatting was over religieus geloof. Traditioneel, ik bedoel daarmee nog niet zo heel lang geleden, bijvoorbeeld in de Mechelse catechismus, ontmoeten we een opvatting over geloof die als volgt gekarakteriseerd wordt. Geloof wordt verbonden met zekerheid, zonder enige twijfel. En ik citeer uit die Mechelse catechismus bijvoorbeeld. Het woord geloven betekent hier niet denken, menen, oordelen, maar het heeft volgens de lering van de Heilige Schrift de zin van een allerzekerste instemming, waardoor de geest met volle overtuiging en standvastigheid de geheimen aanvaardt die God hem voorhoudt. Bijgevolg heeft het geloof in deze zin de betekenis van zekerheid en overtuiging, zonder enige twijfel. Dit geloof en zijn zekerheid is volgens de catechismus ook intrinsiek verbonden met de afwijzing van nieuwsgierigheid, die erop gericht is de achterliggende oorzaak van het geloof te onderzoeken. Dus hier hebben we een opvatting over het geloof, een heel andere opvatting over het geloof. Je mag niet twijfelen aan het geloof. Het geloof is iets dat gekenmerkt is door een vaste zekerheid. Je mag en moet niet op onderzoek uitgaan. Integendeel, je moet je overgeven aan de geheimen van het geloof, de geheimen die God ons openbaart. En je moet dat doen omdat God het vraagt. Wie heeft er nu gelijk? Om daarop te antwoorden, om dus na te gaan welke opvatting over geloof en de verhouding tot twijfel en zekerheid de juiste is, ga ik een omwegje maken. Namelijk, ik ga twee modellen van geloof en twijfel en zekerheid daarmee verbonden, twee modellen van het geloof die we ook in het dagelijks leven tegenkomen, onderzoeken. Er is allereerst de vorm van geloof, van overtuiging, in het kader van het streven naar informatie en nut. Filosofen noemen dat de vorm van geloven dat dit of dat het geval is. Dat geloof bestaat dus in overtuigingen. In het Engels zegt men in beliefs, in het Frans in croyances. Maar in het dagelijks leven hebben we ook een heel andere opvatting over geloven, over het geloof. Geloven kan ook gebruikt worden, komt ook voor in het kader van existentiële zingevende relaties. We spreken dan niet over geloven dat dit of dat het geval is, geloven in allerlei informatie. We spreken dan over geloven in iemand. En dat geloof betekent overgave en zekerheid. In het eerste geval geloven dat, bijvoorbeeld geloven dat het morgen zal regenen, wel, dat geloof, die overtuiging, is gesteund op wetenschappelijke observatie en inzicht. Bijvoorbeeld op allerlei computermodellen, die op ervaring en wetenschappelijk inzicht beroep doen en die onafhankelijk te testen zijn. Wie dat geloof heeft dat het morgen zal regenen, wel, die kan dat gebruiken op een nuttige manier in het leven. Bijvoorbeeld, als ik denk dat het morgen zal regenen, dan kan ik mijn gazon bemesten. Die opvatting die ik daar heb, die overtuiging, die kan altijd verder getest worden. Het kan zijn, bijvoorbeeld, dat een ander computermodel dat die eerste informatie die ik heb tegenspreekt. Dan ga ik twijfelen of ik wel beter bemest of niet. Want als de zon hard schijnt, en ik heb dat gedaan, dan gaat mijn gazon kapot gaan, bijvoorbeeld. We hebben hier dus te maken met overtuigingen die altijd onderhevig zijn aan mogelijke twijfel, die verder onderzoek best kunnen gebruiken. Het is dus geloven, overtuigingen hebben in het kader van een pragmatische beheersing van de wereld van de natuur. Daartegenover staat het geloven in iemand. Het geloof in de context van existentiële relaties. Bijvoorbeeld de relaties tussen ouders en kinderen, tussen geliefden en vrienden. En die relatie van vertrouwen, dat zijn eigenlijk relaties van vertrouwen. Dus geloven in is eigenlijk vertrouwen in. Het is geloven dat die anderen betrouwbaar zijn. Dat ze mij niet in de steek zullen laten. Dat ze me niet zullen bedriegen. Met andere woorden, in dat geloven zit eigenlijk impliciet geloven dat bepaalde beloftes zullen uitkomen. De belofte van trouw, de belofte van liefde, de belofte van vriendschap. Met andere woorden, hier hebben we geloven in de context van relaties van fideliteit, van vertrouwen. En in dat domein van geloof is twijfel en zekerheid en hebben twijfel en zekerheid een heel andere relatie tot het geloof dan in het vorige domein, het domein van nut en beheersing. In dit domein, het domein van de existentiële relaties, van de vertrouwensrelaties, is er een spontaan vertrouwen in de ander. Met andere woorden, twijfel is hier uitgesloten. Wie denkt dat hij af en toe moet twijfelen om die relatie, als het ware, te verbeteren, die weet niet wat vertrouwen is. Dus je mag hier niet twijfelen aan de ander. Je moet hier niet nieuwsgierig zijn en detectives uitsturen om te zien of je kind of je geliefde wel betrouwbaar zijn. Dus het geloven hier is een kwestie van vertrouwen, is een kwestie van spontane zekerheid. Een zekerheid zonder testen, zonder bewijzen. Tegengesteld aan achterdocht. Dus twijfel en nieuwsgierigheid in deze context zijn niet goed, zijn niet vanzelfsprekend. Ze zijn eigenlijk symptomen van ondeugd, van achterdocht. Maar in menselijke relaties, in menselijke vertrouwensrelaties, is het zo dat die zekerheid wel bedrogen kan worden. Beloftes worden gebroken. Ouders kunnen soms hun kinderen in de steek laten. Waar dat toe leidt, is niet nieuwe vormen van, is niet de verbetering van de relatie. Dat is geen middel om de relatie te verbeteren. Integendeel, het is iets wat ons doet vertwijfelen. Dus indien de beloftes, indien het vertrouwen verbroken wordt, dan hebben we niet een geval van normale twijfel of iets dergelijks. Nee, we hebben vertwijfeling. We hebben te maken met existentiële vertwijfeling. Ik denk dat de traditionele opvatting over het geloof, zoals die in de catechismus te vinden is, waarbij het geloof verbonden wordt met vaste zekerheid, met overgave, met het aanvaarden van allerlei zaken, omdat God het zegt. Ik denk dat die opvatting over geloof heel erg analoog is aan de tweede opvatting van geloven, geloven in, die we ook buiten de godsdienst, in het dagelijks leven, in existentiële relaties van vriendschap en liefde enzovoort tegenkomen. Dus de traditionele opvatting lijkt mij veel juister als karakterisering van religieus geloof. We onderbreken nu even en dan ga ik daar verder op in.
Thank you.
We hebben in het eerste deeltje van dit gesprek gezien dat het godsdienstig geloof zeer analogisch aan een vorm van geloof die we ook in het dagelijks leven tegenkomen, namelijk het geloof als trouw en vertrouwen. Het geloof als vertrouwen dat samenhangt met de uitdrukking geloof in iemand. Ook het religieuze geloof is fundamenteel. Niet een of andere informatie die strijdig is of niet met wetenschappelijk inzicht. Nee, het is primair een relatie met iemand, met een goddelijk iemand. En een vertrouwen dat de woorden en de beloften van die iemand, dat die vertrouwbaar zijn. Dat we daar zeker kunnen van zijn. En dat we daar zeker van kunnen zijn, omdat die iemand het is die die belofte doet, die die woorden uitspreekt. Zo'n religieus geloof is, zoals ook het geloof in de vertrouwensrelaties tussen mensen, altijd een kwestie van gemeenschap. Ook het religieuze geloof veronderstelt dat wij in de relatie staan tot anderen, in een gemeenschappelijke relatie. De verdieping van dat geloof vraagt niet twijfel en verder onderzoek, zoals in het domein van informatie en techniek en nut. Wat een verdieping van het geloof kan betekenen, is niet meer twijfelen, meer nieuwsgierigheid. Het is, integendeel, een verdieping van de relatie zelf. En in de godsdienst betekent dat, die verdieping van de relatie, dat we ons werkelijk engageren in de religieuze praktijk, in de gemeenschappelijke religieuze praktijken. Het gevaar is hier niet te twijfelen. We zijn in een vertrouwensrelatie. We kunnen niet twijfelen. We zijn vertrouwvol. We geven ons over. We mogen zelfs niet twijfelen. Het gevaar is hier dus niet de twijfel. Maar, zoals altijd in vertrouwensrelaties, de vertwijfeling. Ook in religieus opzicht kan het gebeuren dat de relatie, het vertrouwen, onder druk staat. Een interessant voorbeeld daarvan is de heilige moeder Teresa, die jarenlang in een soort vertwijfeling geleefd heeft op religieus gebied. Buitengewoon eigenaardig voor zo iemand. En wat betekent dat? Dat betekent niet dat ze twijfelt omwille van allerlei wetenschappelijke opvattingen aan haar geloof. Nee, het is niet zozeer twijfel, het is vertwijfeling. Omdat de ander, de geliefde, Christus, zich lijkt te verbergen, omdat de ander afwezig blijft. Gelukkig zijn er in zo'n gevallen, is er in zo'n geval altijd de gemeenschap van de gelovigen die ons helpen om die duistere periode, die periode van vertwijfeling, door te doorstaan. Met andere woorden, zoals in het gewone leven, is het geloof normaal gekenmerkt, het godsdienstige geloof normaal gekenmerkt, door rustige zekerheid. Rustige zekerheid die, zoals in het geval van moeder Teresa, af en toe onder druk kan komen te staan. En daarom bidden wij ook: Heer, leid ons niet in de beproeving. Leid ons niet in een situatie van dorheid van het geloof, waarin de ander afwezig is, niet meer naar ons lijkt om te zien. Met andere woorden, ondanks de zekerheid, de normale zekerheid van het geloof en de overgave is die overgave, zoals ook in het dagelijkse leven en zijn existentiële relaties, kwetsbaar. Het geloof in verrijzenis, hemelvaart, onsterfelijkheid enzovoort, dat geloof moeten we situeren niet in de context van het streven naar informatie en betere beheersing van de wereld. Met andere woorden, dat zijn categorieën die niks te maken hebben met cosmologie, met wetenschappelijke opvattingen over de wereld en hoe die in elkaar zit. Dat is precies wat ook de beroemde priester en cosmoloog Georges Lemaître, die de theorie van de Big Bang ontwikkeld heeft, zegde. Hij vond dat zijn geloof niets te maken had met die theorie die hij uitgevonden had. Het waren twee totaal verschillende dingen. Dus men moet hemelvaart en verrijzenis niet opvatten in relatie tot wat zou dat kunnen betekenen in de huidige cosmologie. Het zijn categorieën die alleen maar kunnen verstaan worden vanuit een intieme persoonlijke relatie met God, met Christus. Dat was zeker zo voor Lemaître. En ik denk dat dat ook zo moet zijn voor de gewone gelovigen. Ik ga een voorbeeld geven over onsterfelijkheid. Een gelovige vrouw die haar kindje verloren heeft, vindt troost in de zekerheid van haar geloof dat ze haar kindje ooit zal terugzien. Met andere woorden, ze gelooft in onsterfelijkheid. Voor zeer veel mensen is dat gewoon wishful thinking. Vanuit wetenschappelijk oogpunt is het buitengewoon onwaarschijnlijk dat ze dat kind ooit zal terugzien. Er is geen enkele evidentie voor dat dat kind onsterfelijk is, zou kunnen zijn. En haar opvattingen lijken ook contradictorisch. Wat bedoelt ze eigenlijk wanneer ze zegt, ik zal mijn kind ooit terugzien? Hoe zal dat kind er dan uitzien? Welke leeftijd zal het dan hebben? Zal het nog een lichaam hebben? Hoe zal dat lichaam zijn? Wat voor lichaam zal dat zijn? Enzovoort. Als je de vrouw moest confronteren met dergelijke vragen en opmerkingen, wat zou ze dan zeggen? Ze zou zeggen, wel, het interesseert me niet hoe dat mogelijk is, wetenschappelijk gesproken. En of dat mogelijk is, wetenschappelijk gesproken. Dat interesseert me niet. Dat zijn vragen die ik mij niet wil stellen, die geen zin hebben in het kader van mijn overtuiging dat ik mijn kind ooit zal terugzien. Waarop is haar geloof eigenlijk gebaseerd? Haar geloof is niet gebaseerd op waarschijnlijkheid, op theoretische waarschijnlijkheid van onsterfelijkheid. Haar geloof is gebaseerd op het geloof in iemand die gezegd heeft, ik ben de verrijzenis in het leven en niemand gaat voor eeuwig verloren. Het geloof in de onsterfelijkheid is een geloof dat betrekking heeft op een diepere realiteit als het ware dan de fysische realiteit, de cosmologische realiteit. Het is een geloof dat te maken heeft met het omgaan tussen, met de relatie tussen concrete personen. En van die concrete personen kan haast niemand zich echt voorstellen dat die zomaar compleet verdwijnen. Wij zeggen, onze God is een barmhartige God, die de kleine en de onschuldigen zal verheffen voor zijn troon. Wat betekent dat? Dat betekent dat wij geloven dat de tiran, het noodlot, het kwaad, niet het laatste woord heeft. Dat er een andere dimensie is. Omdat God het zegt, geloven we dat. En dat geloof, dat moeten wij niet confronteren met wetenschappelijke cosmologische inzichten. Dat doen we trouwens ook niet met ons geloof in andere personen in het dagelijks leven. Denken wij nu werkelijk dat wij ons geloven in andere personen. Ons vertrouwen in die andere personen. Dat we dat moeten confronteren met wetenschappelijke inzichten over de mens, over de natuur. Natuurlijk niet. Wij hoeven en wij kunnen ons geloof in andere personen en in hun betrouwbaarheid, in hun liefde, niet verzoenen met wetenschappelijke inzichten over menselijke lichamen, bijvoorbeeld. We hoeven ons dus in dat geloof niets van de wetenschap aan te trekken en dat doen we ook niet. In het dagelijks leven. Waarom zouden we dat dan doen in het godsdienstig leven? Met ons geloof in dat God redder en verlosser is, die zijn beloften zal nakomen. God is, met andere woorden, geen kosmologische of wetenschappelijke categorie, zoals ook de priester Georges Lemaître zeide, en ook Pascal. God is iemand die wij ontmoeten in het gebed, in de eredienst, en die we ten diepste vertrouwen en op wie we kunnen hopen op een onvoorwaardelijke manier. Dat is eigenlijk het essentiële van het geloof. Mijn conclusie is eenvoudig, is duidelijk. De traditionele opvatting van het geloof, die het geloof afschermt van twijfel en nieuwsgierigheid, die zegt dat we helemaal niet moeten regelmatig in het bad van de twijfel gaan en dat we ons geloof regelmatig moeten op de proef stellen. Dat is geen goede opvatting. De traditionele opvatting dat het geloof vaste zekerheid geeft, dat we dat moeten koesteren, dat is mijn inziens de juiste opvatting. En dat betekent ook dat we dat geloof dat we er niet moeten op uit zijn om dat geloof voortdurend te confronteren met allerlei nieuwe wetenschappelijke inzichten. Hiermee is filosofisch gesproken natuurlijk niet alles gezegd. Die problematiek is heel complex. Wie daar meer wil over weten, wie daarin geïnteresseerd is om daar meer over te weten, maar dat is eigenlijk niet voor iedereen nodig. Maar wie toch geïnteresseerd is om daar meer over te weten, wel, die kan verder daarover lezen in mijn boek, recent gepubliceerd, over het Rooms-Katholicisme, boek uitgegeven bij uitgeverij Halewijn. In het 6e hoofdstuk ga ik dieper in op die relatie tussen geloof, twijfel en zekerheid. Maar nog eens, men kan perfect een goede gelovige zijn, wanneer men zich van deze discussies allemaal niets aantrekt, wanneer men denkt dat het belangrijkste is het fundamentele, de relatie, niet de informatie, niet de relatie van ons geloof met allerlei informatie en wetenschappelijke inzichten.
Christ be with me and within me, Christ behind me and before, Christ beside me and to win me, Christ to comfort and restore, Christ beneath me and above me, Christ in quiet and in danger, Christ in hearts of all that love me, Christ in mouth of friend and stranger. Christ be with me and within me, Christ behind me and before, Christ beside me and to store, Christ beneath me and above me,
Christ in quiet and in danger, Christ in hearts of all that love me, Christ in mouth of friend and stranger. Christ behind me and before, Christ beside me and to win me, Christ to comfort and restore, Christ beneath me and above me, Christ in quiet and in danger, Christ in hearts of all that love me, Christ in mouth of friend and stranger.
En zo heeft u, beste luisteraars, kunnen luisteren naar een catechese gebracht door professor Herman de Deyn over de verhouding tussen geloof, twijfel en zekerheid. U kan deze binnenkort ook op onze website beluisteren. Radio Maria wenst u nog een mooie dag toe.